Gemeente, de collecten die zijn vandaag bestemd voor de diaconie en voor de kerkelijke kas en dan met name de zending en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus diaconie, de zendingskas en bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing, die is uit Psalm 107, de verzen 1 tot en met 22. Psalm 107. De eerste 22 verzen. Tot zover. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. De zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen, Psalm 135, het 11e en het 12e vers, gemeente. Israëllers, looft al te samen uw God, de God der eer. En het 12e vers, loof met dankbare stem God uw Heer die eeuwig leeft. Laten we ook vanmiddag samen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van het apostolicum, de 12 artikelen. En daarna samen zingen uit Psalm 138, het 4e vers. De Heere is zo getrouw als sterk en Hij zal zijn werk voor mij volenden. Wat een troost dat de Heere dat doet, dat het uiteindelijk niet van ons afhangt. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittend ter rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We doen de Bijbel open vanmiddag bij Psalm 107 en we lezen dan de eerste 22 verzen. In Psalm 107 komt naar voren dat de enige troost in leven en in sterven bestaat uit kennis van zonde, uit kennis van verlossing en uit kennis van dankbaarheid. En daar willen we het met elkaar vanmiddag wat dieper hebben. Dus daarom Psalm 107, de eerste 22 versen. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Dat zulks de bevrijden des Heeren zeggen. Hij die van de hand van de wederpartij dus bevrijd heeft. En hij die uit de landen verzameld heeft. Van het oosten en van het westen. Van het noorden en van de zee. Die in de woestijn dwaalden in een weg van de wildernis. Die geen stad ter woning vonden. Ze waren hongerig, ook dorstig. Hun ziel was in hen overstelpt. Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden, heeft hij hen gered uit hun angsten. En hij leidde hen op een rechte weg om te gaan tot een stad ter woning. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen van de mensen. Want hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met goed vervuld. Die in duisternis en de schaduw des doods zaten, gebonden met verdrukking en ijzer, omdat ze weerspannig waren geweest tegen Gods geboden en de raad van de Allerhoogste onwaardig verworpen hadden, waarom hij hun het hart door zwarigheid vernederd heeft. Ze zijn gestruikeld en er was geen helper. Doch roepend tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden, verloste hij hen uit hun angsten. Hij voerde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en hij brak hun banden. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen van de mensen. Want hij heeft de koperen deuren gebroken, de ijzeren grendels in stukken gehouden. De zotten worden om de weg van hun overtreding en om hun ongerechtigheden geplaagd. Hun ziel gruwelde van al de spijs en ze waren tot aan de poorten van de dood gekomen. Doch roepend tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden, verloste hij hen uit de angsten. Hij zond zijn woord uit en heelde hen en rukte hen uit hun kuilen. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen van de mensen. En dat ze lofoffers offeren en met gejuich zijn werken vertellen. Tot zover Psalm 107. We willen samen naderen tot de Heere in ons gebed. Voorbeden willen we doen voor broeder Roelofsen van de Trommelaar. Hij is in de afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis, gisteravond weer thuisgekomen. We willen voorbeden doen voor Marga de Wit. Marga die komende week voor 4 weken naar de Fiji-eilanden vertrekt. En ze zal daar ook deel uitmaken van een medisch team. Mensen die daar weinig medische zorg hebben, worden door het medische team ondersteund en geholpen. We willen samen de Heere ervoor dankzeggen dat zuster Hetty Smit van de Fuikenweide weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Vanmorgen is gezegd dat zuster Attie van Kerkhoven Verhoef, dat ze thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Dat is niet juist. Ze is nog steeds in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Vanmiddag zijn we weer bij elkaar als gemeente. Hier in uw huis en thuis meeluisterend via de kerktelefoon of de kerkradio of via de computer. We mogen u danken, Heere, dat we weer een zondag beleven. Een dag die anders is dan de andere dagen van de week. Een dag die daarom anders is, omdat we even de dingen van elke dag achter ons mogen laten. En dat we naar uw huis mogen komen om gevoed te worden, om onderwezen te worden in de dingen die van u zijn. De dingen die, als erop aankomt, toch alle aardse dingen te boven gaan. En we hebben het ook zo nodig, toch, Heren, om bij de dingen van uw koninkrijk zo bijzonder nadrukkelijk bepaald te worden. Het leven kan ons soms helemaal opeisen. En zeker als we nog in het volle leven staan, dan kan het soms zo zijn dat we aan het einde van de week moeten erkennen dat we zo weinig aandacht hadden voor de dingen van u. Heren, we danken u dat het zondag mag zijn. Een rustdag. Een toerustingsdag. We bidden samen of u wilt geven dat we ook vanmiddag toegerust worden. En als we samen zullen stilstaan bij die tweede vraag. En vooral dat tweede antwoord van onze catechismus. Die betrekking hebben op de enige troost in leven en in sterven. Wilt u ons dan alles geven wat we daarvoor nodig hebben? De opening van ons hart. En voor uw dienaar de opening van zijn mond. We zijn samen afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest, Heer. En dat bekennen we, dat erkennen we. Daarom komen we samen tot u en we bidden, leid ons, vervul ons. En dat het aan het einde van deze dienst toch ook tegen elkaar gezegd kan worden. We zijn door de Heere zelf, vanuit zijn woord en door zijn geest, onderwezen. Wij willen samen uw grote naam dankzeggen, Heere, dat onze zuster Hetty Smit thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ze heeft een operatie moeten ondergaan, opnieuw moeten we zeggen, een operatie moeten ondergaan. Maar we zijn zo dankbaar dat ze er doorheen mocht komen en dat ze nu weer thuis mag zijn. Maar we dragen onze zuster ook van harte aan u op, want in de komende weken zal het herstel nog verder moeten gaan en u weet ook van al de moeite en de zorgen die onze zuster heeft. Gedenk haar gezin in de omstandigheden waarin ze zich bevinden. Wij willen samen ook uw naam aanroepen, heren. We denken in het bijzonder aan onze broeder Roelofsen van de Trommelaar, van de week zo onverwachts opgenomen in het ziekenhuis. En we zijn dankbaar dat hij nu weer thuis is, maar we dragen hem van harte aan u op. U weet wat nodig is. U kent zijn omstandigheden, de gezondheidstoestand. En zegent u ook de medicijnen die hij nu mag gebruiken. Wilt u ook met onze zusters zijn? Wil ze zo samen nabij zijn in deze omstandigheden? We willen samen ook bidden, heren, voor onze zuster Marga de Wit. Marga die morgen vertrekt naar de Fiji-eilanden, zo ver hier vandaan. Maar het doel is dat ze zich inzet voor de medische zorg aan mensen die medische zorg ontberen. En we zijn dankbaar dat ze dat kan doen, dat ze dat ook in haar hart voelt, dat ze het moet doen. En we bidden van u of u wilt geven, heren, dat het een goede en een gezegende tijd mag worden, wil haar bewaren. Want als we op reis zijn, en zeker als we zo ver op reis zijn, dan zijn er altijd gevaren die ons bedreigen. En wilt u het werk wat ze daar samen met die andere mensen mag doen, ten goede van hun naasten, wilt u dat werk bijzonder met uw zegen bekronen. Wij willen samen vanmiddag denken, heren, aan de verkiezingen. Die, als u het geeft, in de komende week zullen plaatsvinden. De gemeenteraadsverkiezingen die in onze gemeente hier in Veenendaal plaatsvinden, maar ook in heel Nederland. En wij bidden van u, heren, of het christelijke geluid versterkt mag worden. En dat een ieder die ook geroepen is om zijn stem uit te brengen, in dat opzicht ook zijn verantwoordelijkheid mag verstaan. We dragen ook al de raadsleden aan u op die de christelijke partijen vertegenwoordigen, dat ze zich afhankelijk mogen blijven weten van u en dat ze ook iets mogen betekenen in de samenleving, al is het soms maar weinig, maar dat ze toch uw wetten mogen laten klinken, dat ze uw getuigenis mogen laten horen. En wat zou het een zegen zijn, heren, als ook onder ons volk er een terugkeer zou zijn, op zijn minst een luisteren zou zijn naar wat u te zeggen heeft. Gerechtigheid immers verhoogt een volk. We dragen ook de landelijke politici aan u op, onze regering die nu demissionair is. Zorgen zijn er best wel. En we leggen het alles ook maar in uw handen. Wilt u ook daarin komen te voorzien, heren? En zo komen we samen tot u. En al deze dingen leggen we bij u neer in het diepe besef dat we van u afhankelijk zijn. In de erkenning dat we ook in onszelf voor u onwaardige mensen zijn. Maar wil ons gebed verhoren. Op grond van het werk van hem die aan uw rechterhand is. Die gekomen is en die straks ook weer komen zal. De Heere Jezus Christus om zijnentwil uit genade. Amen. Psalm 107, we hebben er een aantal verzen van gelezen. We gaan de 3 verzen ook van zingen. Het 6e, 7e en 8e vers. Dus Psalm 107, vers 6, 7 en 8. staan vanmiddag stil bij vraag en antwoord 2 van zondag 1. Hoeveel stukken, hoeveel elementen zijn u nodig te weten, opdat ge in deze troost, waarover in het voorgaande antwoord gesproken is, de enige troost in leven en in sterven, in deze troost ook zalig mag leven en eens zult sterven? Het antwoord is 3 stukken, 3 elementen. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende is. En ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende word verlost. En in de derde plaats, hoe ik Gode voor deze verlossing zal dankbaar zijn. We zingen straks na het amen van Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van hart en hij verbindt ze in hun smart, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Gemeente, een paar weken geleden is er stilgestaan bij die eerste vraag, bij dat eerste antwoord van onze catechismus. En ik weet niet hoe u het ervaart, maar ik vind dat eerste antwoord, die eerste vraag trouwens ook, altijd weer bijzonder indringend. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Je zou ook kunnen zeggen, wat is nou je houvast in leven en in sterven? Waar kun je nou op aan, waar kun je nou op staan? Wat is het fundament van ons leven? Een schip, gemeente, jongens en meisjes, een schip moet altijd een anker hebben. En als een schip geen anker heeft, nou ja, dan weet je eigenlijk wel wat er gebeurt. Als er een storm opsteekt, ja, dan kan het schip niet voor anker gaan. Of als een schip even moet wachten voordat het de haven binnen kan varen, dan moet het ook voor anker kunnen gaan. Als je voor de kust van Hoek van Holland staat, dan zie je er altijd een aantal schepen liggen die wachten totdat er een loods aan boord komt om ze zo de haven van Rotterdam binnen te loods. Je moet een anker hebben. Als je op een boot zit zonder anker, nou, dan kan het goed gaan zolang het allemaal voor de wind gaat. Maar als de storm opsteekt, of je moet op een andere manier, moet je even wachten, dan heb je een probleem. Je moet een anker hebben. Je moet ook een goed anker hebben. Stel je voor, hè, gemeente, als je nou een groot zeeschip hebt. Hè, jongens en meisjes, een heel groot zeeschip hebt. En die heeft een anker gemaakt van hout. Ja, dan komt het ook niet goed. Dan kun je het anker uitwerpen. Maar dan houdt dat anker het niet als een storm opsteekt. Het moet een heel sterk, stevig, ijzeren anker zijn. Nou, en zo is het eigenlijk ook met ons leven. Je moet een goed anker hebben. Je moet een goed houvast hebben. Als er nou op aankomt, en het komt er een keer op aan, het kan een heel poos in je leven voor de wind gaan, maar het komt er een keer op aan. Al was het alleen maar dat je eens moet sterven. Dan moet je een goed anker hebben. Dan moet je een goed houvast hebben. Dan moet je troost hebben. Troost die het werkelijk uithoudt. En wat is nou dan zo'n anker? Wat is nou dat houvast in leven en in sterven waar ik echt op kan bouwen? Nou, het antwoord dat de vorige keer behandeld is, dat zegt het prachtig, dat is de Heere Jezus Christus. Dat is dat werk dat de Heere Jezus heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Dat werk, dat is de enige grond waarop ik kan staan. Dat is het enige houvast dat het uithoudt in leven en in sterven. Niets anders. We kunnen van allerlei andere dingen noemen. Maar dit is het enige. Ik moet de Heere Jezus Christus toebehoren. Ik moet in Hem alles zoeken. In Hem alles vinden. Het behoud, de zaligheid, heeft een naam. Christus. En Christus moet voor mij belang krijgen. Christus moet voor mij belang houden. Dat is waar het voor mij als mens op aankomt. Mag ik jou eens vragen, het is al een beetje vroeg in de preek, hè? Maar mag ik jou nou eens vragen, jongeren, wat is jouw houvast? Zou je dat bij jezelf zo kunnen noemen? Wat je houvast is. Misschien dat je zegt, nou, daar ben ik eigenlijk nog helemaal niet mee bezig. Kan ik me best voorstellen. Er zijn ook zoveel dingen die je aandacht vragen. Maar het komt er eens een keer op aan, hè? Het komt er eens een keer op aan. En wat is dan mijn echte houvast? Ik hoop dat je zover mag komen dat je het ook mag belijden. De Heere Jezus en zijn volbrachte werk. Die troost in leven en in sterven. Daar gaat het om. Maar dat kunnen we zo tegen elkaar zeggen. Daar gaat het om. Allemaal volkomen waar. Maar dan is er een vraag die er meteen achteraan komt. En dat is deze vraag. Hoe ontvang ik dat? Hoe krijg ik dat? Hoe kom ik daar nou aan die troost? We moeten die troost inderdaad zien te ontvangen. Maar hoe kom ik daar nou aan? Nou, dat is de tweede vraag. Wat is nodig te weten? Welke elementen zijn nou nodig te weten, opdat je dan in die troost zalig mag leven en straks zalig kunt sterven? En dan wordt er over drie stukken, drie elementen gesproken. Over de kennis van zonde, de kennis van de verlossing en over kennis van dankbaarheid. En daar willen we het met elkaar over hebben, wat dat nou precies inhoudt. Het gaat vanmiddag over houvast hebben. En daarvoor is nodig kennis van onze ellende, kennis van de verlossing en kennis van de dankbaarheid. Dus het thema is houvast hebben. Kennis van ellende, verlossing en ook van dankbaarheid. Gemeente, wat ons steeds mag opvallen als we de catechismus open doen, dat is dat daarin mensen aan het woord zijn die heel veel weten over de Bijbel. Dat daarin mensen aan het woord zijn die heel veel over de geloofsleer ook weten. Maar dat ook mensen zijn die heel veel kennis hebben over de vragen van ons hart. Want dat is eigenlijk het mooie van onze catechismus ook, dat er dikwijls ook iets wordt gevraagd waarvan je bij jezelf denkt, ja, dat heb ik nou ook, dat vraag ik nou eigenlijk ook. Hoe zit dat nou? En dan komt dat precies zo naar voren. Daarom heeft de catechismus ook altijd zoveel zegen gehad, omdat ze ingaat op de vragen van het hart van ons mensen. Die tweede vraag van zondag 1 is eigenlijk, om zo te zeggen, ook weer zo'n vraag waarvan je zegt, ja, dat is een hele voor de hand liggende vraag, hè? Dat is de vraag die meteen bij je opkomt als je die eerste vraag een antwoord hebt gehad. De enige troost in leven en in sterven. Ja, maar hoe kom ik daar nou aan? Wat is daar nou voor nodig om die troost te hebben? Ik heb die troost niet zomaar, dat is helder. Dat is duidelijk. Maar hoe kom ik daar nou aan? Nou, en dan is het antwoord op deze vraag is niet menselijk, maar het antwoord op de vraag is schriftuurlijk. dat is helemaal naar de schriften, zoals God het in de Bijbel ons zegt dat het is. Ook dat is het mooie van de catechismus, hè? Volkomen schriftuurlijk, dus aansluitend bij de vragen van ons hart, maar ook zo helemaal schriftuurlijk onderbouwd. Ja, en wat is dan het antwoord, gemeente? Jongens en meisjes, jullie mogen ook meelezen. Wat is het antwoord? Hoeveel elementen zijn nodig om die in je leven te weten, om die troost, die enige troost, te bezitten? En er wordt gezegd, je moet eigenlijk 3 elementen kennen. Je moet 3 dingen in je leven gaan ondervinden. Daar zal ik zo meteen iets meer van zeggen, want daar gaat het om. Weten. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende is. Dan hoe ik ervan verlost word. En dan hoe ik de Heere daarvoor dankbaar zal zijn. Ik moet 3 dingen in mijn leven gaan weten, gaan ondervinden. Nou is wel eens gezegd, ach ja, dat is eigenlijk gewoon maar een onderscheiding die dan door de opstellers gemaakt is. En ja, het had ook toevallig een hele andere onderscheiding kunnen zijn. En toch, gemeente, ik weet niet hoe of u erover denkt, maar ik zou ervan willen zeggen, het is een gouden greep geweest van de opstellers van de catechismus om het nou precies zo te verwoorden. En waarom nou zo'n gouden greep om het zo te verwoorden? Omdat je in heel de Bijbel, en ik nodig u uit om daar ook eens op te letten, omdat je in de heel de Bijbel, als het gaat om de toe-eigening van het heil van God, dat je dan eigenlijk ook die 3 elementen steeds weer zult gaan tegenkomen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Het gaat nooit alleen maar over ellende. Het gaat nooit alleen maar over verlossing. Het gaat nooit alleen maar over dankbaarheid, maar je merkt in de hele schrift dat die 3 elementen heel nauw op elkaar betrokken zijn. En dat steeds weer, steeds meer. Prachtig. En dat hebben nou die opstellers gezien. Dat hebben die opstellers nou, ik zou het eigenlijk vanmiddag zo willen zeggen, ontvangen. Want het waren ook maar gewone mensen. Hoewel, het waren professoren in de theologie, jonge mensen nog. Zo 5, 26 waren ze. Hè? De opstellers, Olevianus en Ursinus. Ik vind het altijd weer een wonder dat deze mensen, die zo lang in het Rooms-Katholicisme hebben gedacht en geleefd, dat deze mensen toch zo'n echt een bijbelse verwoording hebben kunnen geven van de openbaring van God, de waarheden van de Here. Ja, je kan dan eigenlijk ook alleen maar zeggen dat de Heilige Geest daarin meegekomen moet zijn. Zo zie ik het persoonlijk ook. Ik wil niet zeggen dat onze catechismus nou een goddelijk geschrift is. U moet mij goed begrijpen, het blijft een belijdenisgeschrift. Maar je mag wel zeggen dat de Geest, de Heilige Geest, de opstellers heeft geleid. Dat blijkt gewoon duidelijk. Ook als je hier naar de tweede antwoord kijkt. Een gouden greep. Prachtig hoe of zo de kern van de dingen wordt verwoord. Ik moet in mijn leven 3 elementen gaan kennen. Als ik de troost, de enige troost in leven en in sterven wil ontvangen. En ja, dan moeten we natuurlijk tegen elkaar zeggen, als het dan hier gaat om dat weten, in die tweede vraag, dan gaat het eigenlijk meer om ondervinden. Dit is het weten, niet met mijn verstand, maar dit is het weten met mijn hart. Als je op school bent, dan moet je op een gegeven moment heel wat weten. Als je een taal wilt leren, moet je heel wat woordjes leren. Als je een taal als Latijn wilt leren, dan moet je een hele hoop verbuigingen leren. Nou, je moet heel wat weten. Is dat nou wat hier bedoeld wordt? Nee, het gaat om het weten van mijn hart. Om wat ik bevind in mijn hart. Om wat ik mag ervaren in mijn leven. Het gaat in het geestelijke leven niet alleen maar om de dingen van het verstand. Al sluit de Bijbel het verstand nooit uit. Maar het gaat altijd om meer. Het gaat van mijn verstand uiteindelijk naar mijn hart. En daar moet het ook in terechtkomen. En daar moet het ook blijven. Ik moet 3 dingen verstandelijk, nee, hartelijk in mijn leven gaan weten. 3 elementen. Ik heb net gesproken over het feit dat de opstellers hiermee een gouden greep hebben gedaan, omdat het juist ook in de Bijbel zo vaak bij elkaar voorkomt. Ellende, verlossing en dankbaarheid. We hebben samen Psalm 107 gelezen. Waarom Psalm 107? Ik had ook Psalm 116 kunnen laten lezen. Ik had ook een ander gedeelte kunnen lezen. Psalm 107. Waarom Psalm 107? Nou, in Psalm 107, gemeente, daar zie je dat die 3 elementen ook heel mooi naar voren komen. Dat bijvoorbeeld die ellendekennis er is. Vers 13. Roepend tot de Heere in hun benauwdheid die ze hadden. En vers 11. Waarom zaten ze in die benauwdheid? Omdat ze weerspannig geweest waren tegen de geboden van God en de raad van de Allerhoogste onwaardig hadden verworpen. Dus je ziet hier in Psalm 107 die mensen die hebben in de moeite gezeten omdat ze gezondigd hadden. Omdat ze de geboden van God aan de kant geschoven hadden. En toen hebben ze vanuit die nood die toen ontstaan was, geroepen tot God. En dan prachtig vers 13. En roepende tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden, verloste hij hen uit hun angsten. Hij voerde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood. En hij brak hun banden. Prachtig, hè? Dat is nou verlossing. God verlost de zondaar die tot hem de toevlucht neemt. En dan de dankbaarheid. Laat hen dan voor de Heere zijn goede tierenheid loven. En laat zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen geprezen worden. Moet er eigenlijk aangevuld worden. Prachtig. Dus ellende, verlossing en dankbaarheid. Je ziet ze, al die 3 elementen in Psalm 107 bij elkaar. Wij moeten 3 elementen kennen in ons leven om die echte troost, dat echte houvast in ons leven te hebben. 3 elementen. En laten we ze eens even uit elkaar leggen. En dan is het eerste element de ellende. Het tweede de verlossing. Het derde dankbaarheid. We richten ons eerst op het eerste element. Ellende. Ten eerste, ik moet weten, ik moet ervaren, ik moet beleven hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Wat is dat? Nou, er zijn heel wat mensen die denken dat wij moeten gaan overdenken wat wij in ons leven allemaal verkeerd gedaan hebben. En dan gaan die mensen al terug en dan denken ze, ja, toen ik jong was, heb ik dat al gedaan. Toen ik wat ouder was, toen heb ik dat verkeerd gedaan. En zo proberen ze eigenlijk een soort van een lijst samen te stellen waar de zonden van hun leven op staan. En dat willen ze dan de Heere gaan aanbieden. Ja, want ik moet toch weten hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Maar zou dat de bedoeling zijn? Zou de Heere dat nou van ons vragen, gemeente? Dat we al die zonden kunnen benoemen en dat we dat ook moeten doen? Nou, uit het feit dat ik dat zo zeg, kunt u al opmaken dat ik persoonlijk denk dat het anders ligt. Want wie van ons kan al zijn zonden overzien? Wees er ook maar dankbaar voor dat je het niet kunt overzien. Want je zou toch eigenlijk geen leven hebben als je het zou kunnen overzien. Toch? Ik denk dat de catechismus hier iets anders wil zeggen. Niet dat ik precies moet kunnen noemen wat er in mijn leven allemaal fout is gegaan. Soms moet ik dat wel, heel concreet, natuurlijk. Maar niet dat ik helemaal een overzicht van mijn leven moet hebben en dat dan aan de Heere moet aanbieden. Maar wat dan? Nou, de catechismus is oorspronkelijk in het Latijn geschreven. En nu heb ik dat zelf niet gelezen in het Latijn, maar ik heb een boek gelezen over onze catechismus. En daarin stond heel mooi beschreven dat het woord dat in de oorspronkelijke Latijnse tekst hier voor zonde staat, dat het woord eigenlijk het gewicht van de zonde aanduidt. Dus het gaat niet om de lengte en het gaat niet om de breedte van de kennis van mijn ellende, maar het gaat om het gewicht ervan. Laat ik het zo zeggen, om de diepte ervan. En wat is dat dan? Dat ik weet, dat ik beleid, dat ik door mijn zonden de Heere verdriet gedaan heb. Dat ik weet en dat ik beleid dat ik vanwege mijn zondige hart en mijn leven nooit voor de Heere kan bestaan. Dat ik weet en dat ik beleid dat ik slechts van de genade van de Heere kan leven en dat er nooit iets van mij aangeboden kan worden aan God op grond waarvan de Heere zal zeggen, nou ja, die jongen, dat meisje, die man, die vrouw, die kan wel de genade ontvangen. Dus het gewicht van de zonde wil eigenlijk zeggen dat je gaat ervaren en dat je dat ook gaat belijden. Niets uit mij. Niets aan goeds uit mij op grond waarvan God mij genadig kan zijn. En weet je, dat lees je ook bij de Bijbelheiligen, dat ze dat zo ook beleven. David bijvoorbeeld, Psalm 51, ik hoef het toch allemaal niet meer te noemen, u weet het, dat hij het zo zegt, ik ben in ongerechtigheid geboren. Hij zegt, ik ben een mens die van mezelf uit met de rug naar u toestaat. Ik ben een ongehoorzaam mens, ik ben een vijandig mens tegenover u. O God, wees mij zondaar genadig, staat dan op een gegeven moment in het Nieuwe Testament in de gelijkenis van de tollenaar en de fariseer. Je ziet het bij Petrus, hè? Ga uit van mij, ik ben een zondig mens. En om nog één man te noemen in het Nieuwe Testament, dat is Paulus. Je moet eens opletten, gemeente, hoe vaak Paulus zegt van wie ik de voornaamste ben. En daar gaat er iets aan vooraf. Dan wordt er gesproken over de liefde van God jegens zondaren. En dan zegt hij er stevast achteraan van wie ik dan de voornaamste ben. Want ik heb de gemeente van God vervolgd. Nou, dus dat is in wezen ook hetgeen waar het om gaat. Hè? Dat je het gewicht van de zonde in je leven ervaart. Dat je zegt, Heere, ik besef het en ik beleid het. Ik kan nooit voor u bestaan in mijzelf. Dus het gaat niet om een lengte en om de breedte en breed uitmeten van wat er allemaal mis is gegaan in je leven. Het gaat om de diepte en het gaat om het gewicht. Lege handen, Heren. Meer heb ik niet. En ik zal u zeggen, de Heilige Geest, die doet het ons zo ook beleven. De Heilige Geest in ons leven, die laat het gewicht van onze zonde ons zien. Als de Heilige Geest in ons hart werkt, dan gaat het inderdaad niet over alles wat misgegaan is. Maar dan gaat het erom dat ik ervaar dat ik tegenover die liefdevolle en rechtvaardige God in mijzelf niet kan bestaan. Vroeger zei men wel eens, de Geest ontdekt ons aan onze verloren staat. En dat is waar. Dat is dan ouderwets uitgedrukt, maar het gaat om de dingen waar ik het net over heb. De Geest ontdekt ons aan onze verloren staat. Hij overtuigt ons ervan dat we in onszelf voor God niet kunnen bestaan. En dat hebben we nodig te kennen. Waarom hebben we dat nou nodig? Want laten we maar heel eerlijk zijn, gemeente, zo troostvol is dat niet. He, als je ontdekt wordt aan je verloren staat, zo fijn is dat niet in je leven om te erkennen wie je ten wezen, ten diepste voor de Heere bent. Maar waarom is dat nou nodig? Ik zal het u vertellen. Eigenlijk heel voor de hand liggend. De Heere Jezus is de zaligmaker. Ik zou ook kunnen zeggen, jongens en meisjes, dan begrijp jij het ook. De Heere Jezus is de grote hemelse dokter. Hij is gekomen om die dodelijke kwaal van ons te genezen. Maar gaat een mens die zich niet ziek weet, gaat een mens naar de dokter? Als ik tegen jou zeg, je bent kerngezond, ga jij morgen eens naar de dokter, dan zeg je van, wat is dat voor een raar advies? Maar nu mankeer je wat. En nou zeg ik, ga eens naar de dokter. Dan zeg ik, nou, dat zou ik best eens kunnen doen. Een mens gaat niet eerder naar de dokter dan wanneer die een bepaalde klacht heeft, wanneer die een bepaalde kwaal vermoedt. En nou, zo is het eigenlijk geestelijk ook. Hè? Zo is het geestelijk ook. Die zaligmaker, de Heere Jezus, die heb ik niet nodig. Totdat ik ervan overtuigd raak dat ik een mens ben die alleen van genade kan leven en alleen door genade kan worden behouden. Vandaar dat het ook nodig is dat wij in ons leven kennis krijgen aan onze ellende. Maar, en ik hoop dat ik dat ook nu duidelijk heb gemaakt, die kennis van onze ellende staat dus ook wel degelijk, hè, in dienst van het kennen van de verlossing. Want daar gaat het in wezen om, natuurlijk, dat de Heere Jezus groot voor ons wordt. Dat we niet meer buiten hem kunnen leven. Dat we het niet meer buiten hem gaan zoeken. Dat we van al die vromigheid van onszelf verlost worden. Dat we ook niet meer gaan bouwen en steunen op wat voor rare dingen buiten hem ook. Dat we alleen maar de Heere Jezus overhouden. Daar gaat het over. Dat is het waar het in wezen om moet gaan in ons leven. Daar was die troost immers ook op gericht. Die enige troost dat ik eigendom mag zijn van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Nou, de kennis van de ellende, hè, die staat ten dienste van het komen tot Jezus. En ik kom ook tot hem. Als ik mijn verloren staat onder ogen krijg. Als de Heilige Geest mij ontdekt aan wie ik ben. Dan komt er in mijn hart een verlangen naar vergeving. Dan komt er in mijn hart ook een diep verlangen naar genade. Naar houvast. Naar vrede. Het is benauwd in mijn leven als ik moet ervaren voor God niet kunnen te bestaan. Waar ligt dan mijn vrede? De Geest drijft mij naar de Heere Jezus. En de Heilige Geest, die laat door de Bijbel, door het woord, de Heere Jezus voor mij groot worden. Ik ga zien dat Hij gekomen is, niet om beste mensen te verlossen, maar om zulke zondaren als waarvan ik er eentje ben. Mensen die in de schaduw van de dood zitten. Mensen die gebonden zitten in de duisternis van hun bestaan. Ik ga zien dat Hij het is die niet alleen kan verlossen, maar dat Hij ook mij wil verlossen. Ik kan zo'n grote zondaar niet wezen. Of de Heere Jezus wil mij helpen en mij genezen. Deze dokter is altijd bereid te genezen. En deze hemelse arts heeft ook altijd het juiste medicijn om die grote schuld te verzoenen. Hij heeft het zelf gemaakt, dat medicijn. Hij is ervoor aan het kruishout gegaan. Zijn bloed is vergoten, zijn lichaam verbroken, opdat er in hem een volkomen verzoening zou zijn. De Geest laat mij Jezus zien. En als ik de Heere Jezus mag zien, dan is er vrede in mijn hart. Dan is er vreugde die alle verstand te boven gaat. En dan heb ik niemand meer nodig dan Hem alleen. Wat wordt deze Heere mij kostbaar? Wordt deze Heere Jezus mij dierbaar als ik zo onderwezen word, niet alleen in mijn ellende, maar als ik ook onderwezen word in de verlossing die in Hem ligt. Nou, en dan gaat het over het derde element, want ik moet immers drie stukken kennen. Ik moet ook weten hoe ik Gode voor deze verlossing dankbaar zal zijn. Jongens en meisjes, als je, en dat een beetje een uit zijn verband getrokken voorbeeld, maar dan kun je misschien een beetje begrijpen wat ik zeggen wil. Jongens en meisjes, als je nou iemand hebt die straatarm is en die aan de weg zit te bedelen, heeft helemaal niks. En er komt iemand langs en die is steenrijk. En die steenrijke man die stopt en die pakt 10.000 euro uit zijn achterzak en die geeft het aan die arme man. Ja, dat is geweldig. Die arme man is natuurlijk helemaal ondersteboven. Hoe is dit mogelijk? Ik krijg 10.000 euro. Die man die kan het amper geloven. Is die man dankbaar? Ja, wat dacht je? Dan is die buiten zijn zinnen. Hoe is het mogelijk dat ik zoveel krijg? Ik ben straatarm. En nu moet je kijken wat ik heb. Ik heb genoeg voor de komende tijd. Ik ben ook rijk nu. Is die dankbaar, zei ik? Ja, hij is dankbaar. Nou, iets daarvan is het, zo is het ook in het geestelijke leven. Als de Geest op de school van de genade mijn hart onderwijst over wie ik ben, maar mijn hart ook leidt aan de voeten van Hem in wie alles ligt, de Heere Jezus Christus, dan kan het niet anders of er komt in mijn leven ook iets van verwondering over het heil. Hoe is het mogelijk dat U, o Heere Jezus, het alles volbracht hebt? Dat ik er niets aan toe hoef te voegen. Ik kan het niet, dat moet ik erkennen, maar het hoeft ook niet. Het is alles door U volbracht. Heere, wat bent U een volkomen zaligmaker. Mijn hart verwondert zich erover. En je kan er niet over uit. Je kan er niet over uit. En betekent dat nu, gemeente, dat die dankbaarheid alleen maar betrekking heeft op je hart? Op een stuk verwondering? Nee. Die dankbaarheid, die heeft vooral ook te maken met je leven. Met de praktijk van je leven. Want als ik in mijn leven heb mogen zien dat de Heere Jezus alles volbracht heeft, dan wil ik ook niet meer voor de zonde leven. Dan wil ik leven voor Hem die mij uit die grote nood verlost heeft. Die mij rijk gemaakt heeft. Ik die straatarm ben, die mij rijk gemaakt heeft. Ik wil leven voor Hem. Ik wil elke dag gehoorzamen. Ik wil elke dag leven tot eer van mijn zaligmaker, die ook mijn koning is geworden. Dus die dankbaarheid, gemeente, heeft ook alles te maken met, zoals we dat dan in de dogmatiek noemen, de heiliging van het leven. De heiliging van het leven, dat is dus dat je daadwerkelijk je leert afkeren van de zonde en dat je je schreden leert richten naar de geboden van God. Dus die dankbaarheid heeft alles te maken, jongeren ook, met hoe of je in het leven staat. Het is niet alleen maar een gevoel, ook echt een ander leven. En helaas, daar zal ook verderop in de catechismus aandacht aan worden gegeven, is dat leven met de Heere onvolkomen. En dat is ook weer een stuk verdriet, hoor. Daarom kom je als christen ook altijd weer met belijdenis van zonde aan de voeten van de Heere uit. Hè. Heere, ik wil u dienen en u bent het zo waard, u bent zo goed. Maar ik kan maar ten dele u de eer geven. Vergeeft u het me en wilt u me meer en meer ook door uw Heilige Geest vervullen, Heere. Dat ik toch u mag eren en u mag danken. Nou, ellende, verlossing en dankbaarheid, drie elementen. Daar gaat het om. En de Heere is vrij om ze te leren op de manier zoals Hij ze ontleren wil. Er zijn ook mensen die soms dat willen voorschrijven, die zeggen het moet zo en het moet zo. Ik denk dat we de Heilige Geest daarin vrij mogen laten. Hij leert het, ieder van zijn kinderen, op een andere manier. Paulus weer anders als Zacchaeus. Petrus weer anders als Timotheus. Maar hij leert het ze allemaal. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En die drie elementen, gemeente, die verdiepen zich. Je bent nooit uitgestudeerd. Er was iemand en die omschreef het zo. Op de school van de genade is maar één klas. En je wordt nooit bevorderd. Je blijft altijd in die klas. En dat is in wezen ook zo. Je leert altijd diezelfde dingen. Je leert ze steeds dieper. En aan het einde van je leven, wat houd je dan over? Jezus. Alleen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Het ging vanmiddag over hou vast hebben, heren. Over die enige troost in leven en in sterven. Wat is het belangrijk dat wij die troost kennen. Zeker als we ouder zijn. Maar ook als we jonger zijn. Het is immers ook in ons midden de afgelopen tijd zo duidelijk geworden dat wij mensen hier geen blijvende stad hebben. En dat we ook zelfs als we nog behoorlijk jong zijn, zomaar kunnen weggeroepen uit dit leven. Hou vast. Mensen zijn geneigd om die overal te zoeken. Maar het is allemaal schijn. Het enige hou vast in leven en in sterven, dat bent u, o Heere Jezus Christus, en het werk door u volbracht. En we hebben er vanmiddag samen weer stilgestaan, heren, wat er nodig is om dat ook echt te weten, om dat te beleven in ons hart. Drie elementen. En we hebben het ook tegen elkaar gezegd, heren, uiteindelijk worden deze dingen onderwezen op de school van uw genade. Als de Heilige Geest, de grote onderwijzer, door uw woord ons die dingen leert. En we bidden van u, heren, of we allen ook leerling mogen zijn, of dat we anders ook leerling mogen worden, op die genadeschool. En dat we zo die troost mogen erkennen en beleven. En dat we, als het erop aankomt in ons leven, aan de ene kant moeten zeggen, ik heb lege handen, maar aan de andere kant, en toch ben ik rijk. Omdat mijn zaligmaker en mijn koning alles heeft volbracht. We danken u, heren, dat we elkaar zo mochten ontmoeten rondom de opening van de schriften en ook de opening van het leerboek van de kerk, onze catechismus. We dragen elkaar op voor de week die voor ons ligt. We willen ons opnieuw alles schenken wat nodig is voor onze dagelijkse werkzaamheden. Wilt u met onze jongens en meisjes zijn en onze jongeren die na een week van voorjaarsvakantie weer naar school gaan of die hun opleiding gaan voortzetten. Sterk ons allen, behoed en bewaar ons. Gedenk ons, Heren, in uw liefde, in uw genade. Om Christus Jezus wil. Amen. Psalm 118 en daarvan het 14e vers is de slotzang van deze middagdienst. Ga in vrede met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.